Vrouwenkul. Elke donderdag tussen 10 en 12. Op Maastricht FM. Ja, zo is het maar net. Het is donderdag even naar 10. Tijd voor Vrouwenkul. Allereerst Manja. Goedemorgen.
Goedemorgen Theo, goedemorgen luisteraars, goedemorgen mijn gasten. Ik heb er 3 vandaag, dus het is volle bak. Ik heb Jolanda de Boer van Nieuwe Start Counseling, Ingeborg Dijkstra van Stepping Stones Coaching en Stefan Willems van de Praktijk voor Scheidingsbegeleiding. Waar gaan we het over hebben met al deze mensen? We gaan het over scheiden hebben en met name over een start van een scheidingscafé in Zuid-Limburg in Maastricht dan. Hè. Ja. Daar zitten we gezellig hier, gaan we over gezellig scheiden praten. Ja. Wat het helaas niet altijd is. Hè? Nee. Wie van jullie wil een start maken om iets te vertellen van het initiatief? Waarom en is dat nodig? En
dan vind ik dat we de initiatiefnemer aan het woord moeten laten.
Oké, okay. Dat vind ik ook. Ja, Jolanda.
Nou, begin vorig jaar, toen was ik ook gestart met mijn praktijk. En toen kwam ik op internet tegen dat er een scheidingscafé in Den Haag werd gehouden. En toen dacht ik van, nou, wat ze daar kunnen, kunnen we hier ook. En toen had ik kennis gemaakt met een paar scheidingsmediators. En want ik dacht, ik ga dat niet in mijn eentje doen, dat scheidingscafé. En toen heb ik Stefan gevraagd. En later is, ietsje later is Ingeborg erbij gekomen. Dus zo is het.
Zo is het gekomen.
En toen zijn we naar, toen zijn we naar een locatie gaan zoeken.
Ja.
En toen hebben we met Santre Ceramiek hebben we contact opgenomen. En die stonden er helemaal achter. Die stonden er helemaal voor open dat we dat daar gingen doen. Dus dat was echt fantastisch, want het is een ontzettend mooie locatie.
Ja. En wanneer gaat dat beginnen?
Het is al een jaar.
Is het al?
Elke maand is er al een scheidingscafé.
Ja. En is dat genoeg 1 keer in de maand?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
Ze is een van jullie ervaringsdeskundigen.
Ja, ik.
Ja, het is zo'n mooi woord.
Ja. Het is niet mooi, maar het is wel mooi woord.
Ja, ik vind het afschuwelijk woord. Maar goed, het bestaat nou eenmaal. Hè? Ja. Dus wat zijn er voor problemen natuurlijk als mensen besluiten om te gaan scheiden? Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag dat je die beslissing neemt. Hè? Dan gaat dat vrij wat. Komt Stefan maar aan het woord, hè?
Ja, nou, ik denk dat daar iedereen over weer kan praten. Maar, dit is inderdaad nooit iets van vandaag op morgen. Alhoewel sommige mensen wel zeggen van hij of zij heeft mij daarmee overvallen. Maar dat is meestal niet zo. Daar gaat meestal een heel verhaal aan vooraf, een hele geschiedenis. Ergens begint dat, ergens begint het te wringen bij een van de twee. En zoiets van, nou ja, deze relatie is het dan toch niet. Je gaat dat ontkennen. En eigenlijk kun je dat vergelijken met een soort rouwkeur, want dat is het, hè. Scheiden is gewoon niks anders dan een rouwproces. Als iemand doodgaat, dat is heel erg, dan ga je rouwen. Maar ik denk als iemand gaat scheiden, als mensen gaan scheiden, komen ze ook in een heel zwaar rouwproces terecht. En dat begint altijd in een zogenaamde ontkenningsfase. Dus ergens klikt er iets niet meer in de relatie. En dan ga je, dat ga je eerst wegduwen. En soms zie je mensen gaan huizen verbouwen. Nieuwe interieuren opzetten. Nieuwe auto's, weet ik veel allemaal. Om het maar weer gezellig te maken.
Je haar knippen,
ja. Of verven of zo.
Dat doen vrouwen toch vaak? Als ze zich niet in een...
Ja, of soms ook weer daarna. Nou, dat zie je dan ook wel weer. Maar dat is weer een andere fase. Ja, sommigen zelfs met kinderen. Dat ze denken, ik hou niet van die uitdrukking, maar we nemen nog een kind. Kijken of dat dan...
Ja, dat komt heel veel voor.
En dat, dat vind ik dan zelf nog erger. Ja. Omdat dat...
Ze zoeken het allemaal buiten zichzelf.
Precies.
Ja, ja.
Dat is uiteindelijk wat ze doen.
Dan krijgt een ander meestal de schuld, want hij of zij heeft een ander. Dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Maar als je een goed huwelijk hebt, dan heeft een ander geen kans om daartussen te komen.
Komt daar niet tussen, nee. Maar dat gebeurt dan dus wel. En daar kom je dan, wat is dan de hoofdoorzaak meestal? Is dan toch een stukje miscommunicatie of geen communicatie die daar is?
Ja.
Mensen veranderen, relaties veranderen dus ook. En als je 2 mensen hebt, dan veranderen die alle 2. En als je daar niet over praat, dan kom je op een gegeven moment in een fase dat je te ver uit elkaar gaat groeien.
Langs elkaar heen leeft.
Langs elkaar heen. Broer en zus, hoe vaak hoor je niet? Wij waren ook broer en zus, dus het was niks meer.
Ja, en volgens jou, daar hadden we het net al over, dat die communicatie is een van de grootste redenen.
Ja, ja. ja. Nou ja, niet alleen volgens mij. Dat is gewoon bewezen tot communicatie. Ja. Is gewoon een van de allergrootste redenen.
Ja.
Ja. Je kunt er heel veel kapstokjes worden gebruikt, hè, waar dan opgehangen wordt. Maar uiteindelijk, als je naar die kern kijkt, is het toch van, mensen praten niet meer met elkaar.
Ja. En is het dan ook dat mensen gaan trouwen om verkeerde redenen?
Ja, ik denk dat iedereen met de juiste intentie trouwt. Dat iedereen zegt van, ik wil hier iets van maken. Ik denk niet dat je... Ik kan me dat niet voorstellen. Je gaat trouwen en je zegt van, zo over een jaar ga ik wel lekker scheiden. Dat doe je niet.
Nee, dat doe je niet.
Ja. Je hebt de beste intenties.
Ja.
Alleen, we zijn allemaal individuen. En we zijn allemaal met ons eigen ding bezig. Mm. Een relatie die kan alleen maar bestaan als je ze ook onderhoudt.
Ja.
Als je eraan werkt.
En met die communicatie, kom je dat niet vaak tegen dat... Dat vrouwen makkelijker praten dan mannen. Dat mannen vaak zeggen, oh, dan komt die vrouw weer met dat gezeur.
Ik denk anders. En ik denk dat juist omdat, als je dan uitgaat van het algemene idee dat vrouwen meer praten, wat ook wel waar is, en mannen wat minder, dat niet automatisch betekent dat het daarin fout gaat. Maar als je dat van elkaar niet weet, of als je niet weet hoe je partner het liefste communiceert, zit het daar gewoon soms ook in. Want het is wel zo dat mannen vaak zeggen, dan komt ze weer. Maar ja, niet praten. Dat is ook weer geen oplossing wat veel mannen dan neigen te doen.
Het is natuurlijk ook wel vaak dat een vrouw verwacht dat een man kan gedachten lezen. Hè?
Dat is ook zo. Dat hoor je wel eens, ja. En dat kunnen ze niet. Nee. Kunnen vrouwen trouwens ook niet.
Nee.
Even voor de duidelijkheid.
Meestal
niet.
Nee.
Maar dat is wel een van de dingen altijd. Hè. Maar dat zijn de redenen. Zijn er genoeg? Ik hoorde gelukkig dat er maar 2/3 van de mensen getrouwd blijven. Dat er 1/3 is wat gaat scheiden. Dat valt me reuze mee. Ik weet niet over hoeveel dat 1 op de 5 of weet ik niet.
1 op de 3 er nog.
1 op de 3 dan. Ja. Dat draait in. Maar daar zit u nu voor. Want dan krijgen de mensen problemen. En dan komen jullie aan slag. Want dan kunnen de mensen komen bij dat scheidingstafel. Wat wordt daar besproken? Wat wordt daar gezegd?
Ja, dat varieert per avond. We zijn nu een jaar bezig, hè? Tenminste in april. Dus over een paar weken hebben we de 10e of de 11e bijeenkomst, denk ik. In de zomer zijn we niet samengekomen. Dus we kijken ook een beetje naar de expertise van ons drietjes. Dus waarin Steven met zijn praktijk veel meer ook de mediator is. En ook het zakelijke deel goed regelt naast het emotionele. En Jolanda mensen begeleidt na de scheiding. En ik vooral me richt op kinderen en jongeren en gezinnen. Dus dan kijken we gewoon van, wat voor thema's spelen er in de mensen die we gesproken hebben in onze praktijk, maar ook op de voorafgaande avonden. En daar proberen we dan invulling aan te geven. Dus we doen het om de beurt. Dus de ene avond is Jolanda, dan Stefan, dan ik weer en zo in een schema. En dan kijken we een beetje van, waar hebben we het over? Ik moet denken aan thema's. De laatste keer hadden we het over eenzaamheid. Ja. Dat heeft Jolanda gedaan. We hebben het over ouderschapsplan gehad en daar gaan we het nog een keer over hebben. Dat doet Stefan. Zelf heb ik een avond gedaan over de invloed van scheiding op kinderen. Dus dat kan van alles zijn. En als mensen zelf een thema hebben, kunnen ze dat ook via mail of mondeling doorgeven, zodat we daarop in kunnen spelen. Mm. Dus dat kan je eigenlijk zo gek niet bedenken. Prettige feestdagen, hè, voor het eerst feestdagen alleen doorbrengen. Dat is ook weer zo'n mijlpaal, dat je voor het eerst de kerstdagen zonder je gezin zit bijvoorbeeld, of zonder je partner. Dat hebben we in december gedaan.
Ja. We zijn er een jaar geleden mee gestart en we wisten eigenlijk ook niet zo goed hoe we het moesten gaan invullen.
Nee.
Maar we wilden gewoon ergens een ontmoetingsplek hebben waar mensen elkaar konden ontmoeten. En daarom heet het ook café, terwijl het helemaal geen café is uiteraard. Waar mensen elkaar konden ontmoeten en dingen met elkaar konden delen. En tot je weet van, ik sta er niet alleen voor. Ik ben niet de enige met die problemen. Er zijn meer mensen die dat hebben.
Waaruit komt die betrokkenheid voort, vraag ik me af?
Dat is misschien wel onze sociale inslag. Ik weet het niet.
Wij willen mensen
helpen.
Maar
het is een sociale inslag met een nogal wat dubbele lading. Ik bedoel, een sociale inslag, dat zal iedereen hebben, denk ik. Ja. Maar je gooit je nu wel als mediator, denk ik, in een behoorlijk groot leed. Althans, voor het algemeen zijn scenario's niet makkelijk.
Nee, maar er ligt ook nog wel een taboe op scheiding. En ik weet wel dat mensen ook niet zo snel met een collega daar is echt... die weten dan misschien van elkaar wel dat er iemand gescheiden is. Maar ik zie die niet aan de koffietafel in de koffiepauze dan met elkaar elkaar hebben over wat dat met je doet. Dat je je kinderen opeens maar één keer in de twee weken ziet. Of hoe dat is als vrouw om bedrogen te zijn door je man. Ja, misschien is een vriendin. Maar als je weet dat je met lotgenoten zit, ook is elke scheidingssituatie anders. We hebben gezien dat dat heel veel brengt. Dat wij daar niet eens als organisatie veel aan toe hoeven te voegen. Dat gewoon in het contact met elkaar, in die gesprekken onderling, dat daar heel veel begrip en erkenning is. En dat is wat mensen ook zoeken. Want scheiding wordt door heel veel mensen ook nog afgekeurd, zeg maar.
Oh ja.
In katholieke kringen zeer zeker, denk ik. Hè?
Ja. Ja, zo van dat doe je niet. Ja. Dus dan raken soms mensen hele vriendenkringen kwijt, soms familiekringen zelfs.
Mm. Ja, je ziet heel vaak dat mensen gaan afhaken. Hè? Ja. Mensen weten ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan.
Nee.
Als iemand een naaste gaat scheiden. Van,
je moet partij kiezen als buitenstaander.
Dat denk je.
Dat lijkt niet zo te zijn, maar dat is wel vaak de beleving.
Je ziet heel veel mensen dan afhaken. En dat is, juist in die periode dat je iemand nodig hebt, haken je vrienden af.
Ja, of na 3 maanden dat ze dan denken, nou, nu is het wel klaar. Nu hebben we geen tranen meer. Je moet nu maar het verwerkt hebben.
Ja.
Terwijl dat soms veel langer duurt. En dat ze je dan een zielepiet vinden of een huilenbalk. Als je dan na 6 maanden nog weer eens even over die emoties begint.
Mm-hmm.
Daar zijn we als maatschappij niet zo goed in. Om daar echt adequaat mee om te gaan. Gewoon als broer en zus niet. Of vriend en vriendin ook niet.
We zitten anno 2014. Ik denk dat het vroeger nog moeilijker was, denk ik, om te scheiden. Of dat het in elk geval misschien niet zoveel gebeurde. Anno 2014. Begint het onderhand een modernisme te lijken, denk ik.
Ja, het blijft moeilijk, denk ik, om te scheiden.
Ja.
Het blijft moeilijk om je problemen aan de buitenwereld te tonen. Van, normaal hou je het binnen kamers als er iets is.
Ja.
Maar op het moment dat je gaat scheiden, dan ga je naar buiten toe.
En ook niet alleen voor de buitenwereld. Ik bedoel, het is voor jezelf. Voordat je zover bent dat je denkt van, nou ja, dit
dat je uit de kast komt, zeg maar.
Dat je voor jezelf conclusie trekt van, of met z'n tweeën van, nou ja, we gaan het gewoon niet redden.
Mm.
Want bedoel, je weet wel op het moment dat je daarover denkt dat je gezin uit elkaar gaat vallen. Je weet dat dat voor de kinderen ook
De consequenties worden helder.
Ja.
Dus een soort falingsangst heb je dan ook.
Ja,
je moet ook toegeven
van, het is me niet gelukt. Ja. Nou, dat is ook niet zo leuk. En je weet ook dat er heel veel gaat veranderen. Vaak moet je verhuizen. Hè? Een van de twee ziet de kinderen niet zoveel meer. Inderdaad, dat stuk eenzaamheid. Van, daar heb ik bijvoorbeeld behoorlijk tegen aangelopen. Hè? Zo van, je weet gewoon van, als je uit elkaar gaat, dan zit je in je eentje.
En financieel is het ook niet.
Financieel zitten er heel veel consequenties aan. Dus ja, ik hoor dat mensen wel zeggen van, het lijkt wel alsof iedereen heel makkelijk scheidt. Ik denk, nou, dat zal misschien voor een paar mensen zo zijn, maar voor de meeste mensen niet. Want dat heeft zoveel gevolgen.
Ja.
En is er wel wat veranderd doordat dat je samen de kinderen nog steeds zo'n co-ouderschap wat mensen hebben, dat is natuurlijk nu wel. Vroeger was dat helemaal natuurlijk niet. Hè? Dan was het altijd automatisch de moeder. Hè?
Kinderen, de dupe van de rekening.
Ja, maar met die co-ouderschap.
Een aantal dingen zijn wel beter georganiseerd. Ja. Maar het is nog steeds afschuwelijk, zeg maar. In die zin is er weinig veranderd. En de tendens is nog steeds dat de kinderen over het algemeen toch, als het naar de moeder gaan. En dat vaders toch wel vaak het onderspit helpen. Al wel co-ouderschap, dat kan werken, maar dan moeten de ouders ook redelijk goed nog met elkaar door één deur kunnen. En op het moment dat dat niet gaat, en dat zie je dus eigenlijk in een heel groot geval van de gevallen, dan is zo'n co-ouderschap op papier leuk of goed geregeld, maar in de praktijk blijkt dat dan eigenlijk een drama te zijn.
Je ziet ook heel vaak dat de vaders, die willen dan per se co-ouderschap, zie je heel vaak hoor. En het is prima.
Omdat ze de zorg van de moeder in twijfel trekken, of waarom willen ze dat?
Ja, weet je, als mensen gaan scheiden, zijn er verschillen. En dus, die zitten ook vaak in de opvoeding.
Hmm.
En dan heb je zoiets van, oké, we gaan scheiden, maar dan ga ik voor de kinderen zorgen. Maar dat wil de vader en dat wil de moeder.
Hmm.
En daar begint het al, hè? Daar begint de strijd.
Ja, je zit natuurlijk met het kind als zijnde de emotionele, nalatenschap van, of uit een huwelijk. Ik bedoel, dat lijkt me logisch dat je met z'n tweeën vecht om dat ene kind. Nou, vecht is niet het goede woord, maar,
maar dat is het wel,
die band.
Dat is het wel, hè?
Ja, het is het wel.
Jammer genoeg het goede woord.
Ja, maar Het komt natuurlijk in beide gevallen, zowel bij de vrouw als bij de man,
oh, ja,
of man, whatever, voort uit de emotionele, de sterke, ja, emotionele band die je hebt met dat kind. Omdat het een voortvloeisel is uit een, ja, tijd, ja, waarin alles nog koekenij was.
Nou, dat is één stuk van je eigen emotionele band met een kind. Maar je weet dat je die ander ook het meeste kan kwetsen.
Ja. Wordt dat spel gespeeld?
Ja, ja. Dat wordt dus heel, ja, veel gespeeld.
En dat is dus
heel veel gespeeld.
En dan zit je dus, geef je op glad ijs met de kinderen.
Ja. Dat is voor kinderen. Ik zie in mijn praktijk daar heel vaak vechtscheidingen ontstaan. Hmm. Het invullen, tegenwoordig moet je sinds 5 jaar moet je een ouderschapsplan invullen. En dat invullen van die zorgverdeling, daar wil je niet weten wat daar voor discussies over ontstaan. En
wat is dat? Want daar heb ik nog nooit van gehoord.
De zorgverdeling? Ja. Nou, waar is het kind wanneer?
Ja, ja. Ja.
Wie zorgt dan voor het kind? En is, ja, dat een co-ouderschap, dan kan dat op 50-50. Maar dat hoeft co-ouderschap overigens niet te betekenen. Dat, nee, is niet per se 50-50.
Nee.
Maar meestal is het zo dat het kind bij de een ouder woont en de andere draagt daar financieel aan bij. En dan een aantal dagen in de week of in de 2 weken is het kind dan, of kind zijn de kinderen bij de andere ouder. Daar moeten dus hele duidelijke afspraken over gemaakt worden. En daar ontstaat, mm-hmm, vaak
de twist.
Ja, de grote twist.
Ja, spel.
Ja, het spel. En voor de kinderen, die worden dan natuurlijk misbruikt door de ouders.
Absoluut.
Terwijl je eigenlijk aan de kinderen zou moeten vertellen van, het is niet jullie schuld, het is onze schuld. Jullie hebben daar niks mee te maken.
Ja, dat is heel belangrijk. Ook omdat, want kinderen denken dat wel. Hè?
Ja,
allemaal.
Oh god,
kinderen denken ook dat ze moeten kiezen tussen de vader of de moeder. En de een doet het niet goed en de ander niet wel goed. En dat moet je allemaal, en dat is heel moeilijk, dat moet je allemaal duidelijk maken aan kinderen dat dat allemaal niet zo is.
Zullen we Marco nu inderdaad Bussato tussendoor?
Ja, dat gaan we duidelijk even doen. Hebben we het nu inderdaad over de volwassen strijders in dit scenario, man en vrouw. Ja. Maar is er binnen jullie club ook iemand die zich bezighoudt met de kids? De kinderen van de rekening?
Ja,
Oké, dat ben jij.
Dat
puur en alleen de kinderen dus.
Nou ja, de kinderen maken deel uit van een gezin. Maar als je kijkt naar met wie ik de gesprekken voer, is het meestal met de kinderen. Maar dat staat bij mij niet los van de gesprekken ook met de ouders. Maar als je kijkt naar frequentie, is het misschien 2 of 3 keer met de kinderen. En dan een derde of een 4de keer weer met de ouders erbij. Want je kunt de kinderen niet loszien van het gezin waar ze uitkomen. Doe ik ook niet met als het geen gescheiden ouders zijn.
Ja.
Dat is gewoon een deel van hoe ik werk.
Omdat maar één gesprek met de kinderen, dat wil zeggen dat ze tot een bepaalde leeftijd aanschuiven, denk
nou,
ik.
Nou, kinderen ben je zeg maar je hele leven soms. Dus ik heb nu ook volwassen mensen.
Maar voor wat betreft de dialoog, zal ik maar zeggen.
Ook, ik heb nu kinderen van die zeg maar in de 20 zijn, die ouders hebben van bijvoorbeeld in de 50, die aan het scheiden zijn.
Ja.
En dan ben je nog steeds kind van je ouder, al ben je dan zeg maar voor de wet
geen
kind
meer. Ja,
maar
ik bedoel de hele
kleintjes,
die van 2, 3.
Ja, dat kan ook. De jongste is 3, waar ik inderdaad mee gesproken heb. Maar dan ook kinderen van 22 die het ook nog steeds lastig vinden dat hun ouders van in de 50 gaan scheiden.
Wat is jouw achtergrond, als ik vraag me?
Ik ben oorspronkelijk juf, de PABO gedaan. Toen heb ik pedagogiek gestudeerd en daarna een coachingsopleiding gedaan.
Oké. Ik ben altijd even benieuwd naar de Bijbel die iedereen bij zich draagt en die grote gereedschappenkist.
Ja, die ook.
Maar dan even mijn eigen praktijk, hè? Vertelde je net.
Ja, het is een jaar of 4, 5. En daarvoor heb ik heel lang bij een bank gewerkt.
Okay. Kijk aan. Als klerk.
Als klerk, van alles. Meestal als private banker. Account manager private banking heb ik gedaan. Dus eigenlijk de mensen begeleid die nogal wat te verteren hebben.
En is zoiets dan een sprong in een heel ander verhaal omdat de toekomst onzeker wordt? Maakt dat deel uit van jou?
Niet dat de toekomst onzeker wordt, maar wel omdat we een beetje, het is wel ook een scheiding, dat we uit elkaar gegroeid zijn.
Okay.
De bank gaat steeds meer, die moet geld verdienen. Die verdienen steeds minder aan vroeger was het met de rentemarges, daar hoeven ze weinig aan te doen en er werd grof geld verdiend. Gaat steeds meer provisie gedreven. En in mijn vak, ik had een groep klanten en heb ik zoiets, en daar wil ik altijd eerlijk naartoe stappen. En zeggen, dit past wel bij jou, dit niet. Maar op een gegeven moment werd je steeds meer gedwongen om te verkopen.
Okay.
Het past niet bij mij.
Ja.
Ik heb dan toch meer die sociale inslag. En ik
je
wil
hebt,
mensen
je
helpen
hebt
en adviseren. En dit
je
past
hebt een ware identiteit ontdekt.
Ja hoor. Ja.
En Jolanda?
Ik vind het heerlijk.
Ik ben maatschappelijk werkster. Van heel lang geleden terug. En uiteindelijk ben ik via, dat ging niet allemaal met bezuinigingen, toestanden. Dus op een gegeven moment had ik geen werk meer. Toen ben ik omgeschoold tot boekhouder. Dat heb ik 1 jaar of 10 gedaan, tot ik bijna 50 was. En toen kwam eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Stefan vertelt. Ja, dan op een gegeven moment denk je van, god, is dit nou...
Tot nou alles?
Wil ik dit nou blijven doen tot mijn 65e? Nou, toen dacht ik, dat wil ik dus niet. Ik wilde eigenlijk weer terug naar het werk wat ik gedaan had. En toen ben ik weer een opleiding gaan doen voor coach-counselor. En nu ben ik hulpverlener, zeg maar.
Ja.
Ja, want ik doe en mijn praktijk en daarnaast werk ik bij het Vrouwengezondheidscentrum in Maastricht.
Op de Spoorstraat.
We weten weer...
De Spoorstraat?
Spoorweglaan.
Spoorweglaan, ja. Ja, sorry. Ja.
We weten weer iets meer, hè?
Ja. Nou...
Oprechte Marco. Nieuwsgierigheid. Ja, Marco, ja, die stond al een tijdje klaar. Ik leef niet meer voor jou. Mijn god, wat een trieste titel eigenlijk.
Ja,
die Marco wist eruit. Komt-ie.
Waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan. Als je weg wilt gaan, is dat alleen een zegen. Te vaak heb jij me laten zakken. Ik heb genoeg van al jouw makken. Je moet gewoon je spullen pakken.
Zo, dat was Marco en ik leef niet meer van jou. We zijn eruit. U bent weer terug bij programma Vrouwenkul. De beslissing is gevallen.
Waar ik net zei, van, vroeger was het in een klas, was je een uitzondering als je gescheiden ouders had. En nu is het dat misschien kinderen tegen elkaar zeggen, god, heb jij maar één papa of mama? Ik heb er lekker twee.
Nou, het is wel zo. Als je de statistieken bekijkt, 1/3. Dus dan weet je dat in elke klas zitten er minstens 4 of 5 kinderen die in zo'n situatie gezeten hebben of zitten. Dus dat is waar. Ja.
Dat zie je overigens ook in een ontscheidingscafé. Ja. En daar komen mensen dus van leerkrachten, die komen daar naartoe om daar ook een stuk kennis of whatever op te doen. En ik denk dat het een hele goede set is. Dus er zitten niet alleen mensen die scheiden, maar ook mensen die vanuit hun professie daar iets mee kunnen doen. En dat vind ik heel mooi.
Oh ja, dat is het natuurlijk heel goed. Ja. Ja, daar heb ik niet bij nagedacht. Maar dat
ja, scheidingscafé is echt voor mensen die gewoon ook meer over scheiding willen weten. Ik bedoel, natuurlijk is denk ik 80% persoonlijk betrokken scheiden, of overweegt scheiding of is gescheiden. Maar ook, we hebben ook een keer een ouder gehad van iemand die gescheiden is. Of inderdaad leerkrachten, hulpverleners. Dat kan op zich ook.
Ja, en opa's en oma's denk ik ook.
Ook,
zo, hè?
Ja, want die leiden mee. Ja. Hè? Die zien soms in tragische gevallen gewoon de kleinkinderen heel lang niet meer. Of bijna niet meer. Hè? Omdat dat,
vraag me toch even af, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Stel, A en B staan op het punt van scheiden. Horen van jullie bestaan. Willen zo'n bijeenkomst meemaken. Mm-hmm. Ze melden zich aan, neem ik aan.
Nee, dat doen ze dus niet. Nee.
Hoeft niet. Nee, ze lopen binnen.
Ja. Ja.
Loopt dan...
Weer weg.
Lopen misschien wel weg. Maar komen beide partners dan bij jullie, schuiven die aan? Of is het een van beide?
Wel, maar volgens mij is het nog niet
Dat is nog niet gebeurd. Dat zou wel heel ideaal zijn, omdat wij geloven
Jawel,
dat...
Wel,
ja. Oh, één
keer.
Oh, één keer. Maar laten we zeggen, bijna niet.
Maar meestal komt één helft,
ja. En wordt er druk bezocht op het moment? Weet er genoeg mensen hiervan?
Er zitten altijd tussen de 15 en de 20 personen.
Nou, dat is
soms nog een paar meer.
En zijn het dan vaak dezelfde als we het over een maand hebben?
Nee, je ziet er een soort verloop in. Hè. Er komen mensen die komen een aantal keren. En dan mensen die in één keer komen. Er is iemand geweest, of een paar mensen, die de hele tijd zijn geweest. Dat kan.
Ja, die het kwetsbare naadje van de kous willen leren kennen.
Waarschijnlijk.
Dat zou kunnen. Of gewoon ook inderdaad fijn vinden dat ze daar dat contact hebben met anderen.
Of misschien wel een andere partner tegenkomen.
Ja, dat
je weet maar nooit.
Dat zie je wel eens gebeuren.
Precies.
Ja. Nee, want vaak, en dat weten we natuurlijk, in het verdriet sta je natuurlijk meer open voor de liefde. Want dat is toch de koester die we nodig hebben als het kwetsbaar is.
Ja, je hebt die arm nodig, ja.
Ja,
ja of juist niet. Want sommigen zijn zo klaar met
met de andere
ja, dat, ja, dus het zit er soms ook in die uitste en soms ook ergens middenin.
Ga weg!
Nou, zo van mannen echt van mijn leven niet meer, hoor je sommige vrouwen dan zeggen. En andersom. Ja, omdat ze dan gewoon zo gekwetst zijn. En dan denk je van, nou, ik ben liever alleen dat ik nog eens keer me kwetsbaar opstel voor een andere man of vrouw. Zeg, hoor je ook.
Afhankelijk van wat er inderdaad gebeurd is natuurlijk binnen de scheiding. Ja.
Maar misschien is het wel goed om even te vertellen van hoe zo'n avond er dan uitziet.
Ja,
dan kan je er ook iets meer bij voorstellen. Ja. Nou, dus op de eerste etage van de bibliotheek maakt altijd een heel mooi plekje voor ons. Dus die zetten een scherm neer, want we hebben ook altijd wat plaatjes erbij. En dan is een van ons, houdt even een korte inleiding. Maar dat is, en we proberen ook zoveel mogelijk de mensen erbij te betrekken. Dus we staan niet zo heel lang te praten, zeg maar. Dan hebben we pauze, want er is ook altijd hele lekkere koffie en thee staat er klaar. En dan daarna maken we kleine groepjes. En dan gaat een van ons bij zo'n groepje zitten. Mensen kunnen gewoon bij elkaar aanschuiven. En dan wordt er over het thema van de avond gepraat. Maar vaak gaan die gesprekken ook alle kanten op. Want dat hangt er gewoon maar helemaal van af. Als iemand ergens mee zit of ergens graag over wil praten. Dus dan kan je ook heel erg je eigen verhaal kwijt. En dat is sowieso eigenlijk de bedoeling dat het een uitwisseling wordt. En dat wij niet de hele tijd maar staan te praten.
Dus dat woordje café, dat staat niet zozeer voor de kleedjes op het tafelkleed en de asbakken en de pilsjes die roleren. Maar het is gewoon een samen zijn in een ruimte die voor jullie ter beschikking is gesteld. Ja. En waar je dan eventjes de zakjes aanpast en gezellig en knus maakt. Okay.
Ja, en ook dat je straks even wat zeggen wanneer het is en een website noemen.
En dat café, dat woord komt ook wat van dat je kan zo binnenlopen en je kan ook zo weer weglopen.
Okay.
Je hoeft je niet aan te melden, je hoeft ook geen e-mail achter te laten, je hoeft je naam niet eens te zeggen. Want juist vanwege die taboe en die schaamte die er soms nog zit bij mensen.
Moet je daar geen regels
en er zitten ook mensen die nog, we hebben nu de laatste paar keer een paar keer gehad, die nog in hun hoofd aan het nadenken zijn van wil ik scheiden, hoe ga ik het aanpakken? Ja, dan moet je niet hebben dat je dan een e-mailadres moet achterlaten en dan dat wij dan een mail gaan sturen. Nee. Dat dan die partner zou zien van scheidingscafé, ben jij daar geweest? Ja, noem maar wat.
Maar dus niet in een kringetje en je voorstellen en zeggen wat het probleem is.
Nee, mensen kunnen zoveel loslaten als dat ze willen. En ze kunnen ook volledig zwijgen als ze dat zouden willen of heel anoniem blijven.
Hmm. Nee, je mag meedoen en je hoeft echt niet mee te doen. Het is wat je zelf wil. Ja. We hebben heel lang gezocht naar dat juiste concept. In het begin deden we heel veel vertellen van onze kant uit en stellen wat vragen, probeer je interactief te doen. Hmm. Op een gegeven moment zijn er echt op het concept gekomen voor de pauze wat informatieverstrekking. Maar ook een stukje interactief, maar daarna gewoon in groepjes. We zijn met z'n drie begeleiders altijd in drie groepjes bij elkaar zitten. Gewoon in een kringetje. En mensen kunnen praten of over het onderwerp van die avond, maar het mag iets totaal anders zijn. Het maakt niet uit.
Dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die toch met een hele hoop vragen de rest van de week ingaan. Zijn jullie dan bereikbaar? Zijn jullie gewoon altijd 5 dagen per week te bereiken?
Ja, natuurlijk. Altijd.
Is het dat mensen, we zeggen financieel is het vaak een enorme klap voor een van de partijen meestal. Met jouw ervaring van de bank, dat je ze daar weer beter kan begeleiden?
Ja, natuurlijk. Ik heb zeker op financieel en fiscaal gebied best wel wat kennis opgedaan. Ja. En die hou ik ook wel bij. Ik probeer daar, hoe vervelend de situatie is, probeer daar voor beide personen het maximale uit te halen. En te kijken, hoe kun je nou het beste ook dat goed regelen?
Want het zijn natuurlijk, vroeger waren het automatisch de mannen die de alimentatie moesten betalen, maar dat is ook niet meer zo natuurlijk. Hè?
Nee, ja, dat ligt eraan.
Er zijn natuurlijk ook vrouwen die een goede baan hebben. En
ja, precies. Ja.
Dan maar volgens mij is het nog wel zo dat in het meeste gevallen de dames toch financieel het slechtste eruit komen.
Mm-hmm. Nog altijd.
Ja, is dat zo?
Ja? Volgens mij wel.
Ik weet het niet.
Omdat die vaak minder uren werken als de mannen.
Kijk, de doelstelling is dat er gekeken wordt van hoe was de situatie voor het huwelijk. En die levensstandaard, ja, zeg maar, die wordt gedeeld. Dus het mag niet zo zijn dat de een er veel beter uitkomt dan de ander. Nee. Dus dat is mijn stelling. Ja. Het moet gelijk verdeeld worden.
Dat is de ideale situatie.
Nou ja, dat is wel, en daar blijf ik van uitgaan. Dat is nog altijd mijn doel, om het op die manier te begeleiden. Het is niet de bedoeling dat de vrouw straks van een bijstandsuitkeertje en de man heeft daar nog altijd zijn vette salaris, om maar even een rolpatroon van man en vrouw te praten. Dat is niet mijn insteek. En ik moet ook zeggen, de mensen die bij mij aan tafel komen, dat is ook niet de insteek. En natuurlijk vecht iedereen voor zijn eigen toko. Dat is ook logisch. Dat begrijp ik ook wel. Maar het is mijn taak, zo zie ik het althans, om te zorgen dat ik daarin ga middelen. En tot ze er beide even goed of even slecht uitkomen.
Ja, maar ook over de inboedel, hè? Dan gaan ze ruzie maken over de cd van Marco Bussato.
Ja, nou ja, daar bemoeien ze dan mee.
Dat zou zomaar kunnen,
Dat valt reuze mee. Ja. Dat valt een inboedel, als die, en wat ik daar straks zei, als het om het invullen van het kindstuk gaat.
Ja, dat.
Dat is ook, als je al de ander nog pijn wil doen, dan doe je haar of hem daar pijn mee.
Vreselijk. Ja.
En dat is inderdaad vreselijk. En dat is ook, daar moet je heel veel energie in steken, moet ik zeggen. Ja.
Dan zeggen ze wel, dat meestal is het zo als dan zeg maar de vader dan dat kind niet meer kan zien, omdat die moeder dat niet wil. Hè? En dan beïnvloedt ze dat kind natuurlijk zo, dat dan ook inderdaad gebeurt. Dat je dan meestal het man moet zeggen, nou wacht maar tot ze wat ouder worden, dan komen ze vanzelf wel naar mij toe.
Ja.
Dat krijg je dan natuurlijk wel, maar dan mis je natuurlijk wel ontzettend veel van je kind. Hè?
Ja.
Dan hebben we inderdaad een beetje kennis mogen maken met jullie achtergronden van alle drie. Maar in een enkel scenario behoeft het volgens mij toch wel een grotere psychologische achtergrond. Wil je die mensen bij kunnen staan?
Ja, ik zeg
doe je dat?
Nou, ik zeg altijd, ik ben geen therapeut of whatever. Dus
nee.
Ergens houdt het voor mij ook op. Ik probeer mensen ook op het emotionele vlak zoveel mogelijk te begeleiden.
Maar is er dan een alternatief? Verwijs je door?
Ja, natuurlijk.
Okay.
Mensen moeten wel willen, hè?
Ja,
nee, dat begrijp ik.
En
natuurlijk.
Dat kom ik heel vaak tegen. Ik zie het dan wel, maar zij zien het niet.
Mm-hmm.
En dan houdt het voor mij ook soms op.
Ja.
Want ik moet oppassen. Ik ben geen therapeut. Dus ik moet gewoon voor mezelf ook grenzen stellen. Ja. Ik wil geen schade berokkenen met mijn beste intenties. Met, ja. Dat wil ik gewoon echt niet.
We hadden daarnet er wel even over dat ik zei van ja, er zijn mensen die altijd verliefd zijn op het verliefd zijn.
Ja.
En na anderhalf, en jij zei dat is ongeveer anderhalf jaar. Hè?
Ja, nou, dat zei Jolanda ook. Ja, dat is gewoon zeg maar zo'n getal. Dat een verliefdheidsgevoel, dat kun je niet je hele leven houden op degene met wie je bent. Dat is gewoon niet, ja, dat kan niet. Je kunt wel van iemand gaan houden voor je hele leven. Maar dat verliefde gevoel, dat is gewoon een chemische reactie in je lichaam. Dat houdt een keer op. Ja.
Dus je kan beter anderhalf jaar wachten voordat je trouwt.
Nou.
of als je gaat trouwen, regel het dan heel goed.
Ja, precies. Ja, je hebt van die mensen die dat inderdaad, die dan zo leven van de een naar de ander. Maar dat, ja, dat moet iedereen voor zich weten. Maar ik zou het niet aanraden, persoonlijk.
Nee.
In de verdeelsleutel van mensen die aanschuiven, zijn het voornamelijk mannen, vrouwen?
Ongeveer 50-50 zou ik zeggen. Wel. Ja, dat is eigenlijk elke avond.
Ik denk in het begin waren er wel meer vrouwen.
Ja.
Maar nu zie je toch wel ongeveer 50-50.
Ja. Okay. En ook allerlei leeftijden valt me altijd op. Zo in mensen in de 30, in de 40, in de 50.
Ja.
Achter in de 50, zullen we zeggen.
Zo, echt waar, ja?
Ja.
Okay.
Ja, want scheiding komt ook in alle decennia van het leven voor. Ja, en zelfs in die wat oudere, zeg maar.
Is de grootste groep.
Is de grootste groep.
40-50.
Ja. Ja.
We moeten straks inderdaad de luisteraar even de tijd gunnen om pen en papier erbij te halen. Om eventjes wat boekhoudkundige zaken te noteren. Want we hebben ongetwijfeld de luisteraar gekieteld. Althans, de luisteraar die een scheiding in petto heeft misschien.
Nou, ik hoop niet dat we zo'n verkeerde gedachte mag hebben.
Nee, maar ik bedoel, van de andere kant, stel dat je hier een goede groenteboer hebt zitten. Die zijn bloemkolen kwijt wel. Dan is aan de andere kant is het logisch dat zij of hij die een bloemkolen wel natuurlijk even kennis wil maken met die ene groenteboer. Dit is ongeveer hetzelfde verhaal, toch? Het is een hele andere etalage, maar het is een winkel.
Ja, precies.
Maar we verkopen geen scheidingen.
Nee, precies. Liever niet. Nee.
Maar is het niet zo dat mannen nu ook misschien meer naar jullie toekomen, omdat mannen meer tegenwoordig met hun gezin bezig houden dan vroeger? Vroeger was het, bemoeide vader zich niet zo met de kinderen. Hè?
Maar die sneed het vlees aan op zondag.
Ja, wie is dat?
En voor zichzelf het grootste stuk.
En voor zichzelf het grootste stuk.
Ja, was de harde werk aan het.
Oh ja, dat was de harde werk. Ja, die vrouw deed niks. Nee.
Nou, ik denk wel dat mannen, dat er een verschuiving is. Ik weet niet of dat de reden is dat ze komen. Ja. Maar ik geloof ook, als ik de mannen die ik spreek in die groepjes op het scheidingscafé, op die avonden. Die zeggen ook van dat zij het nog moeilijker vinden dan de gemiddelde vrouw om dat met iemand te delen.
Hmm.
Dat vrouwen toch nog wel meer een zus of een vriendin of een collega daar iets meer ook over die emotionele kant praten. Maar dat die mannen zeggen, ik heb gewoon eigenlijk niemand tegen wie ik me dat, of waar ik me dat aandurf om dat te delen. En die weten dan dat dat in dat scheidingscafé dus een goede plek is om dat te doen.
Ja.
Maar ik denk wel dat mannen, die zijn meer bezig met gezin dan 50 jaar geleden. Dat is ook een feit. Ja. Maar ik geloof niet dat dat de belangrijkste reden is dat ze komen.
Nee.
Je had nog een wens en die heb ik gevonden. Of die kan ik inlossen, laat ik het zo zeggen. Treintje
fijn.
Oosterhuis gaan we naar luisteren. En
heel fijn.
Knocked out.
Hoi. Told me you
Ja, het mooie knockout. Je hoorde Treintje Oosterhazen. U bent weer terug bij het programma Vrouw Kul, waar we inmiddels alweer in het staartje zitten van het allereerste uur.
Ja, dat had ik al voorspeld. Hè? Dat er waarschijnlijk na drie kwartier jullie zouden zeggen, oh, we hebben nog lang niks anders
verteld. Is dat gedaan?
Nee, we hebben nog wel eventjes, maar het, is, het gaat snel.
Ja. Ja. Want als, wat we nu echt als eerste even gaan doen is, wanneer die z'n avonden zijn en waar ze zijn, een website noemen, wat te bereiken is, et cetera. Wie wil dat woord nemen?
Ik vind onder initiatief neemt ze.
Dat vind ik ook.
Nou, ze zijn elke eerste dinsdagavond van
7
tot, ja, van 7 tot 8:30. Ja. Behalve in juli en augustus niet.
Dat
want
is
dan is, ja, of wij zijn op vakantie of mensen zijn op vakantie.
Ja.
En het is dus in de Centre Céramique op de eerste verdieping. Maar we zetten ook altijd bordjes met pijltjes neer. Zodat mensen weten hoe ze moeten lopen. En je kan komen. Je hoeft je niet aan te melden. Je kan gewoon komen kijken. En als je, er zijn ook mensen die gaan in de pauze bijvoorbeeld weer weg. Dan hebben ze het wel. Hè, dan is het even genoeg geweest.
Zijn er kosten aan verbonden?
Nee, er zijn geen kosten aan verbonden.
Ook de koffie en de thee of zo?
Is ook
allemaal gratis.
Ook allemaal gratis.
Ja. Zelfs het parkeren is gratis na zessen. Ja, dus oh, je ook, dat vragen ook mensen. Je kunt echt om de hoek parkeren.
Ja.
Moet je niet in de laat- en loszone gaan staan. Dat doen nog wel eens gasten van het café. Maar als je even goed kijkt, je kan je echt op 50 meter afstand kan je gratis parkeren na zessen. Dus ook voor mensen die wat verder vandaan wonen, kunnen met de auto komen. Ja. En gratis parkeren, omdat het na 6 uur is.
Er is maar één ding wat moet, en dat is dat we er 9 uur uit moeten zijn.
Precies.
Dat is soms wel heel erg jammer, want de mensen blijven heel lang vertellen.
Ja, dan gaat de bibliotheek dicht. Ja.
Ja.
Maar dan gaat het gewoon, en dan moeten we helaas eruit. Ja.
Maar ja, dan zijn er misschien mensen die zeggen van, oh, nou, we gaan even naar de overkant.
Dat gebeurt.
Dat hebben we gedaan. Dan gaan we verder naar Café Zuid. Ja, dan zagen we echt even de kroeg in. Ja.
Dat gebeurt nou iedere keer, hoor.
Ja, precies. Dus dat is, nee, we zijn ook wel eens mee geweest, ja. Dus dan gaat het nog even verder.
Nou, er is dus kennelijk wel heel veel behoefte aan.
Ja,
want je ziet van daaruit ook weer groepjes ontstaan. Hè?
Ja,
die dan
die elkaar
contact
helpen,
krijgen, hè? Helpen, elkaar steunen.
Ja.
Ja, dat vind ik heel mooi.
Ja, dat is de bedoeling natuurlijk van dat café. Hè? En je hebt een website waar jullie op te vinden zijn?
Ja, dat is dus gewoon www, drie keer de W en dan een punt. En dan Scheidingscafé Zuid-Limburg. En dat is allemaal achter elkaar. En dan .nl.
Ja, want er zijn natuurlijk landelijk ook scheidingscafés. Ja. Dus er is natuurlijk wel een verschil tussen.
Precies, precies. Dus scheidingscafésuitlimburg.nl. Ja.
Oké, nou, ik hoop dat mensen dat genoteerd hebben.
Nou, als je googelt op scheidingscafé in Maastricht, dan vind je ons wel. We staan nu tegenwoordig eigenlijk altijd ook in de weekbladen, in de sterren. En die gooien huis aan huis bladeren. En ook op online vind je ons wel in de agenda's van de websites rondom Maastricht. Dus. Ja.
Oh, jullie doen fantastisch werk, dat is wel duidelijk.
Dankjewel.
We moeten er al een einde aan breien. Is
we zitten met de commercials.
Met de commercials die hebben voorrang. Hè? Dus is er nog iets werkelijks wat jullie zeggen van, dat ben ik vergeten, dat moet ik nog even. Of hebben we zo een beetje alles kunnen.
Misschien is het even goed om het volgende thema te noemen.
Ja.
Ja, dan gaan we het over het ouderschapsplan hebben, praktisch.
Waar even, we het net over
even kort,
hebben gehad,
maar ook met name van hoe ga je nou als ouders met elkaar om te zorgen dat je toch tot afspraken kunt komen. Want ik zei daar straks al, hè, vaak ontstaat een vechtscheiding. En hoe zou je dat kunnen voorkomen? Ik bedoel, een blauwdruk heb ik niet, maar ik ga wel wat tips aan kaarten aanreiken. Om te kijken van, kunnen jullie op die manier misschien wel een ouderschapsplan op een goede manier uiteindelijk vaststellen en samenstellen?
Ja, ja.
Ja, maar het hoeft niet alleen, ik denk dat het algemene tips zijn. Het hoeft niet alleen voor ouders met kinderen te zijn. Het kan ook voor koppels zijn die geen kinderen hebben, maar waar ook de communicatie niet makkelijk verloopt.
Ja, ja.
Dus die zullen ongetwijfeld ook hun voordeel uithalen.
Ja.
Dat is de volgende keer. 1 april.
1 april.
Dat is geen grapje. Nee, precies.
Nee, nee, helaas niet. Hè?
Nee. Nee.
Het blijft toch weer de link, hè? 1 april. Ja. Het is geen grap.
Ja. Okay.
En wat ook geen grap is volgens mij dat we het tweede uur moeten overslaan. Althans, in die zin dat we de gast die we hadden.
Ja, dat was de nieuwe directeur van het Vrijthof.
Van het museum aan het Vrijthof, ja.
Ja, en daar, die had zich er erg op verheugd. En ik ook.
Hmm.
Want, we hadden allemaal leuke plaatjes uitgezocht.
Maar hij is gegrepen door de griep.
Waarschijnlijk wel, heeft me de mail gestuurd dat hij echt hartstikke ziek was. Ja, nee, maar vervelend. Die komt beslist. Ik heb hem voorgesteld.
Dan wensen we Erik alle wetenschap van hieruit. Hè?
En dan komt hij een andere keer, dat is zeker.
Oké.
Okay. Ja. Ja, helaas.
Het kan zo zijn. Ja, ja. Blijven kwetsbare tijden. Vandaag 20 graden en morgen zijn het er weer 15 minder, zullen we maar zeggen. Daar moet het lijf maar tegen kunnen, denk ik dan toch.
We worden de barbecue out vandaag, hè?
Ja, nou, lekker vandaag barbecue. Kan het nog wel, maar dan moet hij morgen in elk geval weer naar binnen, volgens mij. Vraag me inderdaad even af, maar ja, nee, hoe het over het weer. Ja, waarom ook niet eigenlijk. Maar met al dat ontluiken, dat snelle ontluiken zo van de laatste dagen, dat krijgt natuurlijk klappen, want de winter ligt nog altijd op de loer.
Ja, vorig jaar gingen we...
Vraag ik aan de scheidingsdeskundige.
Ik dacht dat het over lentekriebels en verliefdheid ging hebben, maar nee, het gaat gewoon weer over hebben natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja,
ik denk, vroege lentekriebels hebben we nu.
Dat
hè?
Is waar, ja, natuurlijk. De bloesem. Ja.
Hier was de korte rokjes en de blote benen.
Precies.
Hè?
Ja,
alles bloeit op, hè?
Precies, alles bloeit en groeit, ja.
Ik moet nu ophangen.
Oké, dan.
Veel succes.
Dankjewel.
Goed initiatief.
Oké, succes jongens.
And the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Yeah, the trumpets, they go. They go. Is it weird that I hear violins when remind me of a Kanye West song?
Kanye West song.
Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on?
Turning me on.
Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time the two get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song looking at you, oh, oh, yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go, and they playing for you, girl, and the trumpets, they go, yeah, the trumpets, they go. Every time that you moan,